Het was een week of vier geleden dat onze voorganger contact met mij opnam om te vragen of dit past in mijn agenda. Nou, dan ga je heel snel kijken naar de agenda. Dan past dat. En dan komt ook natuurlijk die momenten komen naar je toe dat je dit moet gaan voorbereiden. De eerste vraag die ik dan eigenlijk altijd aan de Heer stel. Heer, wat wilt u dat ik doe? Wilt u mij dat ingeven? En velen die mij kennen weten dat ik nogal het Oude Testament omarm. En mijn gedachten gingen daar ook naartoe. Maar al lezende, bestuderende en biddende ook, gingen mijn gedachten naar die prachtige Filippense brief. Ik hoor mijzelf behoorlijk als galm. Dat stoort wat. Hopelijk kunt u mij nu nog goed horen. Ik ga het zo proberen. Dankjewel, Henk. Heb ik eigenlijk heel makkelijk het eerste hoofdstuk maar eens genomen en ben daar ook geëindigd bij mijn voorbereiding. Dat is de eerste Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. En hierboven heb ik geschreven als thema verbondenheid. We zijn natuurlijk in de gemeente bezig ook met het thema eensgezindheid. En dat trof mij zozeer in dit gedeelte. Als een stukje Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. Als een stukje voorbereiding ook even wat achtergrond over Filippenzen. Misschien is het dan goed als we Filippenzen, als we het opgezocht hebben, het er even bij houden. Maar dat we dan eventjes naar Handelingen 16 gaan. Handelingen 16, vers 11 en 12. Want Paulus, hoe komt hij nou precies in Filippi? En waarom werd de weg geblokkeerd naar Azië? Wat gebeurde daar precies allemaal? In dat gedeelte kunt u ook, als u verder leest, lezen over Lydia de purperverkoopster. Prachtig mooi gedeelte wat we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Maar het gaat mij eventjes om vers 11 en 12 van Handelingen 16. Ik zal het u voorlezen. Paulus in Filippi staat er bij mij boven. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. Paulus, als hij de brief aan de Filippenzen schrijft, zit op dat moment in de gevangenis. Wordt gevangen gehouden in Rome, pak een beet 1000 kilometer tussen het een en het ander. Want Filippi ligt in Griekenland. Het is dan ook de eerste stad in Europa waar het evangelie gebracht wordt, is. En deze brief, de Filippense brief, is geschreven zo'n 50 jaar na Christus. Conclusie kan dan niet anders zijn dat Paulus al op leeftijd was gekomen. En als we deze brief lezen, Filippense brief, en hier is in deze gemeente al wel vaker een studie en een prediking gehouden over de Filippense brief, dan kunnen we één ding daar wel van geleerd hebben, dat Paulus op zijn hogere leeftijd, dat Heilige Geest aan zijn karakter gewerkt heeft, aan zijn mens zijn gewerkt heeft, dat naar mijn idee de scherpe kantjes, om het zomaar heel even in eenvoudige taal te zeggen, bij Paulus ervan af zijn gegaan, hoewel die nogal duidelijk is hoor, in de Filippense brief, maar de Heilige Geest heeft aan zijn leven gewerkt. En het is dan ook wel een brief die we kennen als een blijde brief. Een brief waar we vrolijk van worden. En met name Paulus zelf wordt erg vrolijk van de Filippenzen. Dat lezen we ook in de Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. En dat ga ik u nu voorlezen. En het is zo mooi dat Paulus begint dan zijn brief met twee fantastische zinnen. En tijdens de voorbereiding had ik zoiets van, ik ga beginnen bij 3 en dan eindig ik bij 11 en dan heb ik voldoende voor vanavond. Want ik denk dat je daar heel veel uit kan halen, maar ik neem ook vers 1 en 2 mee. Dus ik ga het ook echt voorlezen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten, partners van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Nou, voldoende denk ik voor vanavond om daar met elkaar even bij stil te staan. En toen ik bij deze voorbereiding bezig was en daarboven schreef verbondenheid, toen gingen mijn gedachten ook naar dat wat mij zelf als een van de dingen waar ik vurig naar verlang, dat zijn dan andere woorden die ik gebruik, maar ik gebruik nu de tekst vanuit de Bijbel, wat ik altijd heel fijn en bijzonder vind, is dat als wij inderdaad een moment nemen voordat we zakelijke dingen bespreken of geestelijke dingen bespreken, dat we een moment nemen om te bidden. Dat doen we soms, dat doen we altijd in de consistorie voordat de dienst begint. Als we bidden met elkaar, alleen met elkaar, zonder dat we een oudste vergadering hebben of raadsvergadering. Dat zijn momenten waar ik naar verlang. En ik voel, en ik weet het ook van de andere broeders, dan altijd de werking van de Heilige Geest. Ik zeg maar gewoon zoals ik dat ervaar en denk. Die verbondenheid aan elkaar. En als ik naar Paulus kijk, dan vind ik fantastisch dat deze 11 versen zo in de Bijbel staan. Want Paulus, die zit op 1000 kilometer afstand en die verlangt vurig naar zijn broeders en zusters van de gemeente Filippi. Dat schrijft hij. Dan wou ik toch nog even iets doen met datgene waar ik zelf veel mee bezig ben, en dat is een andere taal. Ik lees u even iets voor. Hinei metof umanaim shevet achim kam yachad. Wie weet welke taal? Heel goed, het is Hebreeuws. En wat altijd heel belangrijk is, als een taal gesproken wordt in een gemeente, dat dat ter plekke vertaald wordt. Daar valt een hele Bijbelstudie over te geven, maar dit vat ik even kort samen. Wie weet waar dit in Gods woord staat? Dat is Psalm 133, vers 1. Ik ga het u voorlezen. Een pelgrimslied van David staat ervoor in vers 1. En dan letterlijk de vertaling van de woorden die ik net in het Hebreeuws voorlas. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Nou, in het Hebreeuwse woordje shevet, dat kan ook letterlijk vertaald worden, zitten of met elkaar verkeren. En waarom haal ik dat nu aan? Ik schrijf al verbondenheid. Ik vind het zo mooi van Paulus dat hij dat zo benadrukt. En dit kwam mij in mij op om dat met elkaar te even door te nemen. Overigens, uit mijn hoofd staat lied, het is ook een lied, staat zelfs een opwekking. Uit mijn hoofd zeg ik lied opwekking 34. Kan het mis hebben, maar heel vooraan in de opwekkingsbundel. En als kind hebben mijn ouders mij in ieder geval gezegend om naar een christelijke basisschool te gaan. En heb ik dat zelfs in de klas mogen leren. Goed, maar daar gaat het niet om. Leuk om te weten dit, maar daar gaat het niet om. David maakt in ieder geval heel duidelijk, dat is het aanloopje op de eerste 11 versen, dat hij het zeer prettig en aangenaam vindt om te midden van zijn broeders te zijn en zusters. Want het gaat hier om het geheel. Van zijn vrienden, om het zo maar eens te zeggen. En de Bijbel, die maakt het ons duidelijk dat dat goed is om bij elkaar te komen. En hoe zit het nou met die verbondenheid? Nou, laten we maar eens beginnen met vers 1 te lezen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Wat valt ons, wat valt mij in dit gedeelte, die eerste zin, op? Nou, het is een fantastische begroeting. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Nou, wat zegt hij? Aan de heiligen in Christus, die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Nou, ga eerst maar eens vertellen wat je bent. Een discipel, een volgeling van de Heer Jezus. Wie ben ik? Dan kun je je naam zeggen. Ik ben een volgeling van de Heer Jezus. Dat zeggen Paulus en Timotheus. Dat wordt even benadrukt. Wat ook opvalt, is dat hij de hele gemeente groet hier. En hij groet ze, en wat zegt hij dan vervolgens? Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Het is een groet die dus aan de hele gemeente Filippi is gericht. Er was dus kennelijk een gemeente. En waar maak ik dat uit op? Nou, er was dus ook een structuur, anders waren er geen opzieners en diakenen geweest. Nou, daar begint hij dan eventjes mee. Wie ben ik? Ik ben Paulus, ik ben Hans Duiker, ik ben een discipel, een volgeling van de Heer Jezus Christus en ik groet u. En dan ook nog de genade en de vrede wens ik u toe van de Heer Jezus. En misschien kent u dat wel, op vakanties, ik heb het meerdere malen mogen ervaren, dan ben je in buitenland of Nederland, dat maakt niet zoveel uit. En dan kom je, als je in aanraking komt met een andere gelovige, kom je in gesprek met elkaar en dan merk je, dat werkt de Heilige Geest in ons uit, dat is een broeder of dat is een zuster. En die verbondenheid, die ervaart Paulus en Timotheus heel sterk met de gemeente in Filippi. En let op, hij zat toen in de gevangenis. Het kan ook niet anders dat in dit geval hij het zegt als volgt. Vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We hebben hier te maken met een drie-enige God en de Heilige Geest die bewerkt dat. Dus het is één God en dat gaat Paulus ook even mooi benadrukken. Vers 3. En voordat ik daarmee verder ga, wil ik u zeggen, ik ga vier keer de ik-vorm van Paulus aanhalen en vier keer een werkwoord. Dat doe ik van de versen 3 tot en met 11, eigenlijk 3 tot en met 9. En daar begin ik als eerste heel even mee. Want wat lezen we in vers 3? Ik dank. Dat is een werkwoord. Dan, in vers 6, ik vertrouw. Als u mij niet kunt volgen, zegt u het maar gerust als ik te snel ga. Dan vervolgens in vers 8, ik verlang. In vers 9, dat is de vierde, ik bid. Dat is toch wel even bijzonder toen ik daar achter kwam, al lezende. Dus als we naar een gebed kijken, dan begint Paulus eerst met te danken. En hoe dankt hij? Nou, vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Danken. Dat kan heel erg moeilijk zijn om daarmee te beginnen in een gebed. De omstandigheden kunnen heel erg moeilijk zijn. Want waar hebben we dan voor te danken? Maar, zegt Paulus, ik dank ondanks de omstandigheden. En hij zat in zware omstandigheden. Lichamelijk was hij gemarteld, gegezeld. Dat kunnen we in Handelingen ook lezen. Dus onze broeder Paulus die heeft het echt niet makkelijk gehad. Maar hij dankt niet voor zichzelf. Daar begint hij niet mee. Hij dankt voor de gemeente. En dat viel me op. Danken wij ook voor elkaar, voor de gemeente. Dat we daarbij aangesloten zijn. Dat we bijeen mogen komen. Nou, dat is in deze tijd al helemaal iets bijzonders. Wat een zin, begin en einde, heb ik erbij gezet. Daar wordt Paulus dus ook blij van. Hij dankt de Heer voor de gemeente, dat ze dicht bij hem staan in het geloof. Hij kende hun. Hij wist wat in hun harten omging. Hij kon het aan hun merken, aan hun bediening, aan hun diaconie, kon hij het bedenken, kon hij het zien. Paulus is daar blij mee en dankt de Heer daarvoor. Zo begint hij in zijn gebed. En ik zei net al, de omstandigheden die we hebben, die kunnen heel erg moeilijk zijn. Maar als je dan niet kunt danken voor je eigen omstandigheden, en dat is natuurlijk soms ook heel ingewikkeld, dank in ieder geval dan de Heer voor wat je gekregen hebt, dat je een kind van God bent, dat je gegrepen bent. Want dat zegt, dat komt ook in de Filippense brief zo voor, hè? Paulus zegt dat ik gegrepen ben. Fantastisch. En dank dat je een deel van de Heer Jezus, van de gemeente van de Heer Jezus bent. Het tweede, in vers even kijken, vers 6. Dat is de tweede. Ik vertrouw, zegt Paulus. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En dan vers 7. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Wat een geweldige zinnen. Paulus vertrouwt op de Here. Hij vertrouwt op het begin en op het einde. Hij heeft het niet over het heengaan, het sterven. Hij heeft het hier tot op de dag van Jezus Christus. Hij kijkt over de dood, het sterven van de mens heen. Hij vertrouwt erop die dag die komt. En dat benadert hij aan de Filippenzen. Even kijken. Hij zit met de gemeenteleden van de Filippenzen zit hij op één lijn. Ondanks die afstand die ervaart, die zo is. En hij zit in die gevangenschap. Ik blijf dat fascinerend vinden. Ik vertrouw. Wat een belijdenis is dat. Dat kun je ook in je gebed opnemen. Ik vertrouw op u, Heere. Ik weet niet meer hoe het moet. Maar ik vertrouw erop dat u mij ons helpt. Ik vertrouw erop dat u, God, het zal maken zoals u het wil. En dan wil ik volgen. Ik vertrouw op u. In vers 8. God is mijn getuige hoe vuur ik daar naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Ik verlang. Paulus zit in de gevangenis en verlangt dus vurig naar zijn broeders en zusters om ze weer te zien. Wat een verbondenheid ervaart Paulus. En God is zijn getuige. Dat is niet nogal wat. Dat zeg je niet zomaar. God is mijn getuige, dan ben je echt wel oprecht. Dan weet je gewoon, ik wil het jullie vertellen, Filippenzen. Ik wil het de gemeente van de Heer Jezus vertellen. Dat God is mijn getuige, dat ik vurig naar jullie verlang. Wat een voorbeeld. Dat geeft kracht aan zo'n uitspraak. En laat er bij de gemeenteleden van Filippi dan ook maar geen twijfel zijn geweest dat Paulus vurig naar hun verlangt. Ik werd er stil van, heb ik hierbij geschreven. Ik werd er stil van toen ik het las. En dan, ik bid. Ik bid dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en fijngevoeligheid. Ik bid. Pas aan het einde van hier staat, ik bid. En dan bidt hij niet voor zichzelf, maar dan bidt hij voor de gemeente van Filippi. Ik ben ook vast van overtuigd dat hoe dichter wij bij de Heere Jezus leven, hoe sterker ons geloof, ons geestelijk leven is, dat we steeds minder aan onszelf gaan denken. We. Ik ben een van die we. Dat is belangrijk om te weten dat we Christus moeten dienen, kunnen dienen. En ik ben ervan overtuigd dat als je niet alleen voor jezelf bidt, en dat mag, hè, dat mag zeker, en Paulus zal het ook zeker gedaan hebben, maar je bidt voor een ander, dat de Heere daar ook wat mee doet. Die gebeden worden gehoord. Ik denk dat het heel goed is als we daar ook bij stilstaan. Niet eerst ons lijstje, ik zeg het wat oneerbiedig, en dat lijstje mag er zijn. We gaan ook zo meteen bidden. Dat is eigenlijk ook een lijstje. Maar laten we ook bidden, dus voor de ander. We mogen echt natuurlijk voor onszelf bidden. En wat bidt hij? Meer liefde, meer kennis van Gods woord en fijngevoeligheid. Ik heb dat woord fijngevoelig maar eens opgezocht. En ik heb dat maar eens even ook onderstreept. Meer kennis, meer liefde van Gods woord en meer fijngevoeligheid. Soms, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik getrouwd ben. En Ellen en ik zijn inmiddels al 26 jaar met elkaar getrouwd, ruim. En soms dan hoef je niet eens wat te zeggen, dan weet de ander al, u herkent dat vast wel, wat de ander gaat zeggen. Of wat je zelf wil gaan zeggen. Of, oh, jij dacht er ook zo over. Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Ik denk dat u dat herkent. Dan kun je het bijna aanvoelen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is fijngevoeligheid. Zonder het al op te zoeken of met elkaar uitvoerig te bespreken, weet je het al. Dat is eigenlijk dus ook het gebed van Paulus. Dat we in de gemeente die fijngevoeligheid naar elkaar opzoeken. Dat we elkaar zo goed kennen En natuurlijk, ik weet het, de een heeft een heel ander karakter dan de ander. En de een ligt je iets meer dan de ander. Dat zal, zeker. Maar dat we van elkaar weten, die fijngevoeligheid, die empathie, het inlevingsvermogen. De vraag die tegenwoordig heel veel gesteld wordt, bij een begroeting, ik zeg het al, een begroeting, hoe is het? Dat is bijna een begroeting. Alles goed? Nou, alles. Vaak wordt er dan ja gezegd en gaan we weer verder op de dag. Maar hoe gaat het nou echt met ons? Hoe gaat het nou echt met mij? Begrijpt u? Dat is die veilige gevoeligheid. Duidelijk werkelijk een uitvraag stellen. En met elkaar op die manier elkaar beter leren kennen. En op een gegeven moment ook weten, er staat wel een glimlach op zijn gezicht. Of die ogen die staan wel prettig, maar wat schuilt daarachter? Nou, ik denk dat dat heel goed is, dat we dat met elkaar gaan beleven en ervaren in steeds meer. En ik weet ook zeker, overigens, het is zeker geen verwijt, dat dat in dit deel van de gemeente ook zeker gebeurt. Meer fijngevoeligheid. Maar dat bidt hij. Dus hij zegt tegen de Filippenzen, meer liefde, nog meer, want het gaat al zo goed met ze eigenlijk. Nog meer kennis, kennis van Gods woord. Dat gaat ook hand in hand. En meer fijngevoeligheid. En de een is wat korter van het lontje. En de een reageert wat harder. En de een laat zich wat meer gelden. Maar ga dan het gesprek met elkaar aan. Nou, in vers 10, die wil ik met u doornemen. En misschien is vers 10, na die vier punten, nog wel het allerbelangrijkste van dit gedeelte. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Mooi woord, hè? Wezenlijk. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Paulus geeft aan dat het belangrijk is dat we kunnen onderscheiden wat goed en belangrijk is. Dus de geest van onderscheiding. Bij onze wedergeboorte, toen we christenen werden, hebben we de Heilige Geest ontvangen. Die Heilige Geest werkt in ons heel veel zaken uit, zonder dat we het soms ook maar weten. We moeten daar wel voor openstaan. Wat heel belangrijk is, is dat we ook de geest van onderscheiding mee hebben gekregen. En daar ook naar gaan handelen. Wat is nou goed? Heren, is dit goed? Ik vroeg een aantal weken geleden aan een van de broeders in de raad een advies. Moet ik dit nu nemen? Deze auto? Moet ik die keuze nu maken? Of moet ik op een hele andere manier mijn nieuwe auto doen? Want deze auto die ik nu heb, moet eruit. Het antwoord wat ik kreeg was bijna vanzelfsprekend, maar er kwam iets achteraan. Bid, Hans, bid en vraag om de Heere wat Hij wil dat je doet. Vraag om wijsheid. Maar er kwam iets anders achteraan. En als je dan onrustig wordt, als je denkt, dit heb ik gekozen, en vraag het meerdere keren, dan weet je, het lijkt me goed om eens een keer iets anders te onderzoeken. Dat heb ik onthouden. Bidden en krijg dan ook die bevestiging door rust of onrust. En soms krijg je dat niet, dat weet ik ook uit eigen gebedsleven, heel goed. En dan moeten we gewoon staan op het vertrouwen van Heer, ik heb deze keuze gemaakt. Laat ik erop vertrouwen dat dit de keuze is. Leg ik er nu voor, dit ga ik doen. Wilt u het verder zegenen? Maar ik vond het heel mooi. Maar die geest van onderscheiding, die gaat nog iets verder dan alleen dit simpele, eenvoudige voorbeeld wat ik geef. Het is dus belangrijk, dat geeft Paulus aan de gemeente van Filippi en dus aan de gemeente hier, aan ons. Gods woord is geheel voor ons, niet alleen voor de Filippenzen lijkt me. Dat wat van de Heer komt goed is, en wat heb ik hier geschreven, dat we zien en dat we dus ook zien wat niet van Hem komt. Leg het maar aan Hem voor. Laten we maar op de knieën gaan, soms letterlijk. Ik weet niet hoe u dat doet en daar moet u zelf natuurlijk zelf uw gedachten en uw wensen in samen met de Heer gaan volgen. Maar ik ga echt soms letterlijk op de knieën. Maar Heere, moet u mij helpen hiermee? Dan begin ik, hè? Eerst ik. Dat gebeurt zo vaak. Maar wat heb ik nu net geleerd hier zelf? Bidden voor de ander. Bidden voor de gemeente. En dit vers 10 is wellicht het belangrijkste onderdeel van het gebed van Paulus. En dat bid ik u en mezelf ook toe. En dat is één geheel met vers 11 dan. dat onderscheiden van wat belangrijk is, wat oprecht is, zonder aanstoot is. Dat kunnen zien, dit is niet goed wat we doen, dit is niet goed wat ik doe. Of als je het ziet bij een ander, ga erin over in gesprek. Dat is de vrucht, een vrucht van de Heilige Geest. Het onderscheid kunnen zien van de zaken die ingegeven zijn door de Heer en bepaald zijn door de Heer. Daar staat de Bijbel eigenlijk vol mee. Even een korte herhaling. Die vier punten zijn mooi op het scherm terechtgekomen. Ik dank, ook voor de gemeente. Ik vertrouw op de dag die komt. Ik vertrouw er ook op de dag van morgen. Ik weet niet wat de dag van morgen brengt. Mijn agenda staat vol. Zekers. Maar ik ga vanavond de nacht in en dan kan er van alles gebeuren. Niet dat ik daar een soort verschrikkelijke denker in ben van oeh, wat ben ik bang. Nee, maar wij kennen de toekomst niet. Ik vertrouw op de dag die komt. De dag ook van de Heer Jezus. En ik heb in mei heb ik op de kansel gestaan. Nou ja, theorie, toen stond ik dus daar voor een camera met een broeder, twee broeders en een zuster. En toen zei ik ook op een gegeven moment van, wij kunnen niet in de toekomst kijken. We moeten erop vertrouwen dat de Heer ons zal leiden. En dat we weten dat Hij elke dag bij ons is. En dat was ook in die voorbereiding, die schoot mij van de week nog heel even, vorige week even door mijn hoofd door, toen ik hiermee bezig was. De Heere, die zal het wel leiden. Ik vertrouw op de dag. De Heere kijkt over ons sterven heen. De Heere kijkt, en dat deed Paulus ook, naar de dag zijn komst. En ik ben er vast van overtuigd, hoe moeilijk het ook soms kan worden, dat de Heere al dat plan voor onze toekomst ook klaar heeft liggen. Die dag, welke dag het is en wat er morgen gebeurt, het is in zijn hand. Dan ga ik heel even terug, want ik zie dat ik nog ietsjes tijd heb, althans die neem ik stiekem. Nou ja, of dat stiekem is, dat vraag ik me dan weer af. Ik heb het even gehad over de Filippenzenbrief die zo mooi staat met versen die we eigenlijk allemaal kennen. En ik vond er twee echt van toepassing op dit gedeelte ook, in die verbondenheid. In Filippenzen 1 vers 21. Want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. Paulus keek over zijn sterven heen, heb ik net gezegd. Die keek naar de dag van de Heere die komt. En we mogen weten dat we als christenen Maranatha-christenen mogen zijn. Dat we echt uit kunnen kijken naar zijn komst. De hele wereld om ons heen vindt dat heel moeilijk of gelooft dat er allemaal niks in. Maar op grond van Gods woord weet ik, ben ik er ook van overtuigd dat de Heer gaat komen. Want voor mij is het leven Christus en sterven winst. Nou, dat vers kennen we. Dat hebben we vaak over gelezen. Maar ik vind dat prachtig om even aan te halen. Want Paulus die zegt, mijn leven is Christus en Christus betekent verlosser. Nou, in Filippenzen 3 vers 12 staat, die kent u ook, ik ga het even voorlezen, u mag het opzoeken, staat ook heel dichtbij. Want die vier hoofdstukken van Filippenzen, het zijn maar een paar eigenlijk bladzijden in de Bijbel, dat is niet nogal wat hoor, wat er staat. Fantastisch en ik weet, ik zeg het ook heel vaak als we een Bijbelvers, een Bijbelboek opzoeken. Oh, wat geweldig is dit. En dan val je soms in herhaling met dat soort uitspraken. Maar dit is toch wel een hele bijzondere brief. Als je bij mij in mijn Bijbel kijkt, is dat boekje in de Bijbel wat het meest onderstreept is, kwam ik achter. Op een gegeven moment houdt het op, hè? Dan kun je niet meer onderstrepen. Dan maakt het ook niet meer zoveel uit. Maar goed, Filippenzen 3 vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus, in die volgorde, de verlosser, de Heer Jezus, gegrepen. Ik haal dat in het begin al heel even aan. Wij zijn gegrepen. Paulus die zegt niet zomaar, het is tot stand gekomen. Dat is veel te zwak. Gegrepen. Wij zijn gegrepen. En de Heere, die heeft ons verzegeld met de Heilige Geest. Dat is voor heel veel mensen ook heel erg moeilijk. En soms heb ik ook wel gedacht en denk ik ook nog wel eens van, hoe werkt die geest nou bij mij? Hoe komt die nou tot zijn recht? Geef ik die voldoende vrijheid en ruimte? Je kunt druk zijn. Je kunt de hele dag druk zijn. En dat ben ik soms ook. En soms is het ook even heel goed om tijdens die drukke dag je te beseffen, ik neem heel even de rust. Dat kan echt. Dat heb ik mezelf aangeleerd ook. Ik noem dat voor mezelf een MP'tje, een micropauze. Even 5 minuten even misschien ergens even gaan staan of naar buiten, korte wandeling. En denken van, oké, Heere, hier ben ik. Hoe kan ik u dienen op deze dag, op dit moment? Voor mij is het leven Christus en sterven winst. Dat is niet nogal wat. Paulus keek over de grenzen van zijn eigen leven heen naar de toekomst. Nog heel even terug. Verbondenheid. Daar was ik mee begonnen. Dat is dit thema. Dat heb ik erboven gezet. En deze 11 versen, daar kan nog veel meer over gezegd worden. Maar wat ik hieruit geleerd heb, en wat ik u probeer duidelijk te maken, is dat we een verbondenheid hebben met elkaar. Dat het goed is als we bijeenkomen, als het wordt toegestaan. Ik begrijp het. Maar dat we contact met elkaar opzoeken, opnemen. Via de telefoon, per e-mail, maar dat we elkaar spreken. Want Paulus verlangde vurig, en ik vind het zelf ook heerlijk, dat mag u van mij aannemen, als ik de broeders van de raad weer kan zien, als ik u weer kan zien in een overleg. Ik zie toevallig Roel zitten. Sorry Roel, ik haal jou even aan, maar ik weet niet, een jaar geleden ben ik een keer bij geweest, hebben wij gebeden. Gesproken en gebeden. Staat mij nog helder voor ogen. Eensgezindheid, verbondenheid, open zijn. Waar hebben we voor gebeden? Voor onze kinderen, voor onze vrouw, voor de gemeente. We hebben met elkaar gedeeld wat voor spanning dat soms met zich mee kan brengen. Nou, spanning, onrust. Wetende dat we verbonden zijn aan elkaar. Dus een vurig verlangen om dat in mijn leven nog veel vaker te doen. Niet alleen met Roel, graag Roel, maar ook met u. Dit was mijn korte Bijbelstudie over Filippenzen 1 tot en met 11. En ik moet u echt bekennen, ik dacht bij de voorbereiding hiervan, is het nu een Bijbelstudie wat ik aan het doen ben, of is het een soort woordverkondiging? Ja, soms ligt het ook heel dicht bij elkaar. U vergeeft het mij maar als ik meer heb verteld over wat ik het heb ervaren en wat de Heilige Geest mij ingebracht heeft op die manier. Maar hier wilde ik het bij laten. Een fascinerend gedeelte, wat al vaak bestudeerd is, maar wat nog vaak ook bestudeerd kan worden.